Spion L Delta, Spion L Delta Lima Oscar. Wat betreft activiteiten in het ISS met ARIS, nou, er is weer het een en ander gebeurd, maar ook is natuurlijk de Axiom 2 missie geweest. En dat bleek nog een leuk bijeffect te hebben, want een van de astronauten van die bemanning van Axiom 2, die had de neiging om zelf spontaan QSO's te gaan zitten maken. John Schofner, KO4MJC. En dat was heel populair, want hij begon op allerlei onverwachte momenten ineens lekker actief te worden op amateurfrequenties. Of ja, via de FM-repeater in het ISS. En ja, daar kon je dus gewoon verbinding mee maken. En het werd nog leuker, want hij heeft dus een van de andere astronauten aangestoken. Woody Hoburg, KB3HTZ. Die dus een reguliere astronaut is in het ISS en dus niet van de Axiom 2-missie. En die begon ook na een paar dagen volop verbindingen te maken. Daar is hij intussen geloof ik wel een beetje mee gestopt. Dat is wel jammer, want die Axiom 2-missie is inmiddels beëindigd. Dus die activiteiten van John die zijn natuurlijk gestopt. Maar hopelijk komt Woody ook nog eens een keer terug. Want hij heeft nou gezien hoe leuk dat is. Als je gewoon zelf verbindingen gaat zitten maken. En wie weet is hij nou zover enthousiast gemaakt dat hij dat nog meer gaat doen. Maar dat is even afwachten. Want ze hebben er natuurlijk druk met van alles en nog wat. Maar goed, dus... verbindingen maar mogelijk met het ISS via de FM-repeater, af en toe dus met een astronaut. Verder Amsterdam nieuws. Er is weer een nieuw nummer uit van het Amsterdam Journal voor de leden van Amsterdam. Het maart-april nummer is gepubliceerd en dat is een elektronisch nummer, dus dat kun je gewoon downloaden als je lid bent van Amsterdam van de website. Met natuurlijk weer de bekende verhalen over wat zij daar allemaal doen. En ja, een van de verhalen gaat natuurlijk over Green Cube, oftewel Oscar 117 is dat, dacht ik. Die Cube zat in die hele hoge baan, 5800 kilometer. En dat is voor de Amerikanen natuurlijk heel handig, want die kunnen Oscar 100 niet aan. En als ze dan zo'n andere hoge baan satelliet kunnen vinden, dan maken ze daar meteen enthousiast gebruik van natuurlijk. Dus vandaar dat er extra aandacht aan wordt besteed. Ja, er is natuurlijk wat activiteit geweest de afgelopen weken in de ruimte met verschillende bemande vluchten. Die Axiom 2 missie in het ISS die zorgde dus al voor extra bemanning, extra 4 astronauten erbij, totaal 11 stuks. En tijdens die vlucht waren de Chinezen ook nog bezig om een extra bemanningwisseling uit te gaan voeren in hun ruimtestation. Dus dat betekent dat er ook nog 3 Chinezen naar boven werden gestuurd om de vorige bemanning af te gaan lossen. Maar dat betekent dat er dus tijdelijk 6 Chinezen in de ruimte zaten. En dus waren er in totaal 17 astronauten in de ruimte actief. Dat was even een nieuw record. Dat was toch wel even een apart verhaal. Het duurde maar even, want daarna kwam de Axiom 2 missie ten einde. En kwamen die dus naar beneden. En bovendien is inmiddels ook de oude Chinese bemanning naar beneden gekomen. Ook weer 3 man minder. Dus ja, dat scheelt gelijk weer 7 astronauten minder. Dus nu zijn het er weer 10 in totaal. Nou ja, het was toch even leuk om te zien dat er toch 17 mensen actief zijn in 2 ruimtestations. Dat is toch wel even een apart verhaal. Maar goed, er gaat natuurlijk nog veel meer van dit soort dingen gebeuren. Verder weer wat betreft een CubeSat die weer verdwenen is. En dus uit de lijst van wapenparameters is verwijderd. Het gaat om NUDAT-SAT, oftewel object 42787. Die is op 28 mei verbrand in de atmosfeer, dus die is ook weer afgevoerd. Ja, nog wat betreft het ISS, er is natuurlijk nu voor de Amerikanen ja, een probleempje, want ze hebben weliswaar mogelijkheid om met de Russen nog mee te vliegen. Doen ze af en toe nog met een Soyuz-vlucht naar het ISS. Verder hebben ze dan uiteraard de SpaceX Crew Dragon, waarmee ze dan regelmatig naar boven gaan. Maar ze waren al lang van plan om ook de nieuwe Starliner van Boeing te gaan gebruiken. En die was dus aan het concurreren met die Crew Dragon van SpaceX. En die had dan zelfs de eerste moeten zijn van commerciële vluchten naar het ISS, maar dat ging toen mis. Een eerste onbemande testvlucht ging helemaal mis en nu hebben ze wel een tweede onbemande vlucht gemaakt en die ging dan weliswaar redelijk goed. Er waren al een hoop problemen, maar toch. En nu zijn ze al een tijd bezig met de voorbereiding voor de eerste echte bemande vlucht met een Starliner naar het ISS. En die was gepland in juli. Maar nou komen ze er ineens achter dat er nog hele ernstige problemen zijn met Starliner. Onder andere met de parachutesysteem, wat ze natuurlijk nodig hebben bij de landing. En bovendien zit er allerlei brandbare tape in de bedrading in de capsule. Daar komen ze nu ook ineens achter. Er zijn toch behoorlijk ernstige problemen waar ze helemaal even niet op gelet hadden of niet aan gedacht hadden ofzo. En dus komen ze nu tot de conclusie dat nou die lancering in juli zeker niet door kan gaan. Maar nou gaan ze uitgebreid verbeteringen aanbrengen en zo. En nou beginnen dus al de verhalen te komen van nou, het is dus maar de vraag of die lancering nog wel plaats gaat vinden dit jaar. Dat kan wel weer eens een jaar verder schuiven. Intussen vliegt SpaceX af en aan met de Crew Dragon. Die hebben al een hele rits astronauten naar boven gebracht en weer naar beneden. Dat gaat allemaal vlekkeloos en Boeing blijft maar bezig met problemen opsporen en oplossen. Langzaam maar zeker. Met elke keer weer maanden vertraging tot wel uiteindelijk enkele jaren in totaal. En de kosten lopen steeds verder op. Niet te geloven. Ja, dat gaat ook trouwens voor de vluchten met Artemis, met de Orion naar de maan. Dan moet natuurlijk ook de eerste bemande vlucht gaan komen. Nou, dat is ook alweer uitgesteld en de kosten lopen steeds verder op. De lancering van een SLS met Orion is intussen al opgelopen tot 11 miljard dollar. Eén lancering. Al bijna 500 miljoen zijn ze kwijt aan de vier motoren van de eerste trap. En die gaan dus maar een paar minuten werken en dan gaan ze verloren, want dan vallen ze in de oceaan. Dus dat is maar eenmalig gebruik en dat dan voor zowat 500 miljoen. Het is niet te geloven wat dat allemaal kost. Er gaan steeds meer stemmen op dat ze dat hele project maar stop moeten zetten, want het is echt schandalig wat dat allemaal kost. Maar ja, er hangt zoveel vanaf voor NASA dat ze waarschijnlijk toch maar doorzetten, want ja, het kan niet anders. En intussen maakt Boeing weer bekend dat er toch weer een paar miljard bij moet, want ja het is nog niet goed. Nou ja, ze kijken maar. Verder Ares nieuws. Er zijn er een hele rits geweest, verbindingen vanuit het ISS met verschillende scholen en instituten enzovoorts in Rusland en in de Verenigde Arabische Emiraten en zo. En hoe heet het? Saudi-Arabië en zo. Nou goed, dat waren allemaal met die vorige bemanning van de Axiom 2. Maar die zijn dus nou vertrokken. Dus ja, nou blijft er nog maar één verbinding over in de planning op dit moment. Namelijk met Sint-Petersburg, die er al een beetje gepland was. Waarbij Sergei Prokopjev de Kol RS-0 ISS gaat gebruiken. En dat moet dan gebeuren dus op 10 juni om 12:15 onze tijd. Dus dat moeten we hier ook mee kunnen horen. Nou, daarnaast zijn er natuurlijk de bekende activiteiten waarbij het amateurstation in het ISS uitgeschakeld moet worden. Normaal is er dus steeds een FM-repeater actief, 2 naar 70, en de APRS-apparatuur op 2 meter. Maar die moeten dus uitgeschakeld worden, bijvoorbeeld tijdens de Amerikaanse ruimtewandelingen op 9 juni en 15 juni. of 16, nou ja, dat zullen we nog zien. En verder ook Russische ruimtewandelingen eind juni en in juli. Dus er gaat weer een hoop gebeuren daar, waardoor de amateurapparatuur weer een dag of zo uitgeschakeld zal gaan worden. Verder dingen, ja, Virgin Orbit, even tussendoor, die was helaas toch failliet gegaan. Die waren dus van plan satellieten te gaan lanceren met de Launcher One raket vanaf een Boeing 747. Jumbo, die ze daarvoor omgebouwd hadden. Maar het ging allemaal zo slecht en die laatste lancering ook weer mislukt. Ja, nou, toen kwamen ze toch met een probleem. En uiteindelijk zijn ze dus failliet gegaan. En zijn ze op 22 mei toch definitief gestopt. Intussen hebben ze natuurlijk geprobeerd andere bedrijven zo gek te krijgen dat ze de zaak over zouden nemen. Dat is niet helemaal compleet gelukt. Wel zijn er nou drie bedrijven die dus delen van het gebeuren overgenomen hebben. Rocket Lab heeft bijvoorbeeld dus die het hoofdkwartier opgekocht. Stratolaunch, die al bezig waren met zelf ook satellieten te lanceren vanaf een vliegtuig, die hebben die Boeing 747 overgenomen. En Launcher, die is ook bezig en die heeft de faciliteiten op de grond in Californië opgekocht. Dus ja, de inboedel is zeg maar toch wel weer goed terecht gekomen. Maar ja, Virgin Orbit is dus echt weg, helaas. En dat waren ze nou juist van plan om ook vanuit Engeland dus volop te gaan lanceren. Maar dat gaat dus allemaal niet door. Inmiddels zijn ze overigens wel in het VK bezig met het opbouwen van de lanceerbasis in Schotland. Helemaal aan de noordkust. Waar ze dan allerlei satellietlanceringen willen gaan uitvoeren in de toekomst. Maar dat duurt nog wel een paar jaar voordat het operationeel is. Verder, OSCA 99 heeft een nieuw gebruiksschema. Dat is gepubliceerd door Yamsat. Dat is voor juni. Een moeilijke tabel, uitgebreid, ingewikkeld. Maar goed, er is een schema weer voor OSCA 99. Verder, de Tevel-satellieten uit Israël met die FM-repeaters. Ja, die worden toch steeds vaker weer eens ingeschakeld. Soms door de week, maar vooral in het weekend. Ze zijn vanaf 2 juni weer ingeschakeld. Vanaf ongeveer 21 uur op 2 juni en dan 72 uur lang. Dan kun je de FM-repeaters gebruiken van TVL 3, 4 en 5. Dus dat loopt ook nog. Nou, verder dan heeft Oscar, Amsterdam UK weer een Oscar nieuws gepubliceerd, het zomernummer van dit jaar. En ook weer allerlei leuke artikelen daarin voor de leden van Amsterdam UK. Ook een elektronisch blad dus, wat je kunt downloaden als je lid bent. Nou, verder. Zaken, dan de andere verschillende satellieten nog eens even checken. OSCA 109, heel af en toe bruikbaar, moeilijk, zwak, maar toch voor de liefhebbers. OSCA 7 doet het toch best weer goed en eigenlijk nu permanent in mode B, omdat hij elke omloop reset en dan komt hij altijd terug in mode B. OSCA 91, beperkt beschikbaar, maar alleen als hij in de zon zit. OSCA 88, ook beperkt beschikbaar, een beetje zwak, maar hij doet het wel. CAS 4B, misschien heel af en toe een keer een passage, maar die doet ook niet zoveel meer. OSCA 29, die proberen ze dus in Japan wel regelmatig in te schakelen, één omloop. Maar ja, dat houdt hij meestal niet lang vol, dan zakt de batterijspanning weer en dan schakelt hij zichzelf weer uit. Dus af en toe kun je misschien nog gebruiken. OSCA 99, met dat nieuwe schema dus. OSCA 117, die is sinds 1 juni niet meer in bedrijf gesteld voor digipeating. Dus misschien dat ze daar even nog wat problemen mee hebben of iets met software aan het doen zijn. Dus even afwachten wanneer die weer terugkomt. Oscar 86 doet dit Space Station, ja, normale wijze dus met packet en FM repeater, behalve bij bijzondere activiteiten. Verder Oscar 97 doet het nog steeds keurig. Linux had 2 af en toe. Oscar 101 ook met een eigen specifiek schema actief. Oscar 100 volledig operationeel. En niks over te melden eigenlijk. RS44 doet het nog steeds helemaal goed. Oscar 50 meestal ook helemaal goed. Ja, en de TVL satellieten 3, 4 en 5 dus nu. Maar af en toe ook de andere. 2, 6 en 7. Ja, iemand beweert ook dat hij TVL 8 gehoord heeft. Maar dat is een beetje gek, want 1 en 8 die lijken dus defect of zo. Die werken niet. Nou ja, de XW2 satellieten kun je eigenlijk wel vergeten. Die doen normalerwijs niks meer. In het ISS, afgelopen week dus de Taxiel 2 missie ten einde gekomen. Die zijn vertrokken op de 30ste 's avonds en op de 31ste geland bij Florida. Allemaal goed verlopen. Nieuwe activiteiten. In het ISS zitten ze natuurlijk voorbereidingen te treffen voor de komst van weer een nieuw ruimtevaartschip, namelijk een Cargo Dragon van SpaceX, die al gelanceerd had moeten zijn, maar dat is even uitgesteld vanwege slecht weer en zo. Nu staat de vlucht 28 van de SpaceX Dragon gepland om 17:47 op de 5e juni, dus morgen. Hij had eigenlijk zaterdag of zondag al gelanceerd moeten zijn, maar dat ging steeds mis. Maar nu dus weer opnieuw in de planning op de 5 juni om 17:47 lancering. En die heeft dus onder andere zonnepanelen aan boord die dan binnenkort gebruikt gaan worden en geïnstalleerd gaan worden tijdens ruimtewandelingen die dus gepland zijn. Die Dragon moet overigens koppelen op de 6e om 11:50 's morgens, dus dat kun je dan live volgen op internet via SpaceX of NASA TV. En verder moet dan een ruimtewandeling gaan komen op 9 juni om 15:15 moet die starten. Dan gaan ze dus zo'n uitrolbare zonnepaneel monteren bij zonnepaneel 1A aan de rechterkant van het station. En een kleine week later op 15 juni om 15:20 weer zo'n ruimtewandeling van een uur of 6 om weer ander zonnepaneel te monteren, namelijk bij paneel 1B, allebei aan de rechterkant van het station, dus 1A en 1B. Dus daar komen weer nieuwe panelen met meer rendement en weer meer vermogen wat dan beschikbaar komt. Nou, dan komen er een paar Russische ruimtewandelingen aan, de eerste op 22 juni om 16:20. Maar daar zien we dan tegen die tijd wel. Krijgen we dus die lancering van die Cargo Dragon. Daar zitten ook wat satellieten aan boord die ook actief gaan worden op amateurfrequenties natuurlijk. Een aantal daarvan dan in elk geval. En daarbij zitten 6 CubeSats in die satelliet of in dat ruimteschip. Dat moet dus later tijdens deployment vanuit het Japanse gedeelte van het station, bijvoorbeeld de Japanse module, uitgezet gaan worden. 5 CubeSats zijn uit Canada Radsat, ook PKS, Odin en Essence. En die zullen allemaal op amateurfrequentie gaan verschijnen. En daar zit als zesde satelliet een militaire satelliet bij van de Amerikaanse luchtmacht. En dat is Moonlighter. En dat is een leuk experiment voor cybersecurity test. Ze gaan die satelliet namelijk beschikbaar maken voor hackers. Die mogen dan proberen in te breken in die satelliet en van alles ermee uit te vreten. Alles wat ze maar willen mogen ze gebruiken om te kijken of het inderdaad lukt. Ja, en als het dan lukt worden ze natuurlijk wel verzocht om dat even te melden dat het gelukt is en hoe ze het gedaan hebben. Want daar zijn ze dan zeer in geïnteresseerd. Want op die manier hopen ze natuurlijk de beveiliging van de satellieten te kunnen gaan verbeteren. Ja, dus echt een praktijktest van nou, we geven die satelliet gewoon beschikbaar aan hackers en dan zijn we benieuwd wat ze voor elkaar krijgen. Dus dat hebben ze al eens eerder zoiets gedaan en nu wordt weer zo'n test uitgevoerd. Dus dat belooft wat. Dus die satellieten die zullen over een aantal weken of zo uitgezet gaan worden vanuit de ISS. Verder een lancering geweest van de week 29 mei 's morgens vroeg vanuit India. Een grote navigatiesatelliet voor de geostationaire baan. Dat is allemaal prima gelopen. 30 mei weer een lancering vanuit China, namelijk die Shenzhou 16 met drie nieuwe bemanningsleden voor het nieuwe ruimtestation. Een aantal uur later zijn die aangekoppeld, allemaal prima verlopen. En een paar dagen later is de vorige bemanning vertrokken met Shenzhou 15 en die is dus intussen geland. Ook allemaal prima gelukt. Dus die bemanning is afgelost. De oude is teruggekeerd. De nieuwe zit nu aan boord voor een periode weer van pakweg een half jaar. Op 30 mei heeft Noord-Korea weer eens geprobeerd een satelliet te lanceren. Dat was alweer een paar jaar geleden dat dat geprobeerd was. Wel hebben ze regelmatig allerlei andere raketten gelanceerd. Allerlei ballistische raketten om te testen hoe ver ze kunnen komen enzovoort. Maar nu dus weer een satelliet. En ze wilden een militaire spionagesatelliet lanceren. Hadden ze allemaal keurig van tevoren aangekondigd. Het was precies duidelijk welke richting die ging vliegen over de oceanen en zo. Maar toch, grote paniek in Zuid-Korea en vooral Japan, waar zelfs complete evacuaties werden georganiseerd. Dat werd dan weer snel ingetrokken, want dat was natuurlijk zwaar overtrokken. Dat was helemaal niet nodig. Maar goed, ze hebben dus geprobeerd met een nieuwe raket om die satelliet te lanceren, maar dat ging toch mis. De eerste trap werkte wel goed, maar de tweede trap wilde gewoon niet starten. Ja, en dan houdt het op natuurlijk. Dus die eerste trap en de niet werkende tweede trap die er vlakbij zat, die kwamen gewoon naar beneden en die plonsten in de oceaan tussen Zuid-Korea en China. Dus mislukt. Maar ze zeggen dat ze alweer aan het voorbereiden zijn voor een herkansing binnen enkele maanden. Want dan nemen ze gewoon weer een andere satelliet en dan gaan ze het alsnog proberen. Tja, spannend. Er zijn al wel een paar lanceringen geweest van satellieten, maar of die nou zo'n groot succes waren, dat wordt betwijfeld. Maar goed, ze blijven het toch maar proberen. Verder, 31 mei, weer een Starlink-lancering natuurlijk, kan niet missen. En ook weer op 4 juni, dus vanochtend, een lancering weer Starlink, maar dan 22 exemplaren van de nieuwe V2 mini versie. En dat is ook weer allemaal goed gegaan. Ja, dan komen er nog wat nieuwe lanceringen aan. Die eerst natuurlijk die Dragon op 5 juni, 17 uur 47. Dan op 7 juni, weer een Chinese lancering. Kinetica 1, met een of andere duistere satelliet. Het is allemaal zo'n beetje wazig wat die Chinezen aan het doen zijn. Dan weer op 9 juni Starlink lancering. Kan weer niet missen. Om 9:56 morgens. En ja, dan zitten wij natuurlijk vooral te wachten op de grote nieuwe Transporter 8 lancering van SpaceX met een Falcon 9. Nu gepland op 12 juni. En dat is weer met een hele grote zwerm kleine satellieten. Waarvan een groot deel ongetwijfeld weer op amateurfrequenties zal gaan verschijnen. Dus die kunnen we dan weer helemaal uit gaan pluizen. Maar dat kan allemaal nog een beetje gaan schuiven. Moeten we nog zien. Ja, en dan nog even over Hakuto R. De Japanse sonde die op de maan wilde landen. Maar wat op het laatste moment toch misging. En waarbij die dus vanaf grotere hoogte naar beneden viel. En uiteindelijk dus te pletter viel. Het ding is overigens gevonden met foto's van LRO, die is rond de maan vliegt. Die had hem binnen een paar dagen al gevonden. De brokstukken zijn keurig te zien. Ja, en toen hebben ze zitten analyseren wat er nou aan de hand was. Nou blijkt dat de hoogtemeter een probleem had, althans de software die erbij zat. Want voordat hij ging landen, vloog hij nog even over een bergrug. Nou ja, een berg, laten we zeggen een heuvelrug. Waarbij dus plotseling de hoogte van het terrein omhoog kwam en meteen daarna weer flink omlaag viel. En ja, toen dacht de software, wacht even, die hoogte, daar klopt helemaal niks van. Dat varieert veel te veel. Die sensor die vertrouwt niet. Dat gaat niet goed. Dus die sensor die vergeten wij. We gaan ervan uit dat die laatste meting die we hebben nog wel klopt. En dat betekent dat we dus eigenlijk al geland zijn. Dus we kunnen eigenlijk die motor wel uitzetten, want dat is niet meer nodig. Maar hij zat nog 5 kilometer hoog, ja. En toen begon hij dus te vallen, ja, vanaf die grote hoogte. En toen viel hij dus te pletten. En daar hadden ze even geen rekening mee gehouden dat er dat soort variaties in het terrein konden zitten. Dus die software die hield daar geen rekening mee aan die... Die trok de conclusie dat er echt iets helemaal misging met het meetsysteem, het laserhoogtemeetsysteem. En hij dacht dus, die sensor is niet goed, dus vergeet het maar. Tja, nu gaan ze dat toch even beter bedenken hoe dat de volgende keer gaat. En dan dat ze dit soort softwareproblemen dan eruit halen. Dan zou het een stuk beter moeten gaan de volgende keer. En dan zijn ze ook alweer aan het voorbereiden voor een volgende vlucht. Dus... gaan we dan over een tijdje wel weer zien. Goed, tot zover de dingen van deze week.